Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, het was wel langer mooier. Het is fantastisch, ja. Dus ik ben benieuwd wat we morgen te horen krijgen. Het moet natuurlijk allemaal gaan over Zen. Maar dat weet u nu ook. Maar gelukkig krijg je soms iets te horen waarvan ik denk, ah, gelukkig. Dan heb ik een goed excuus om toch weer uit een andere hoek te beginnen. Iemand zei mij de afgelopen dagen, ja, ik heb nou zoveel zenliteratuur gelezen, maar af en toe komt het me toch de keel uit. Je voelt na 10 minuten al, oh, dat is weer uit die zenhoek zo. Het is wel een beetje. En ik weet niet of je dat herkent, er zit iets van waar. Ik heb dat zelfs gehad met, ik heb die hele klassieke zenliteratuur moeten nemen. Het is een apart taaltje en zeker de klassieke zen is tamelijk macho en daar kan ik ook niet veel mee. Al moet ik zeggen, ik ben er verschrikkelijk dankbaar voor. Maar ik ben nog dankbaarder dat ik ook heb mogen ontdekken dat wat daar tot uitdrukking komt, elders tot uitdrukking komt. En dat dat soms dichter bij mijn taal ligt en bij mijn hart. En het moet toch maar zijn, ik denk dat als wij echt proberen te ontmoeten wat dit ook is, dan wil ik niet iets doorgeven wat in het boekje staat, maar zoals het voor mij leeft. En dat is soms uit een andere hoek, dat weet u, uit de literatuur. Dat zijn teksten die mij geraakt hebben en op een of andere manier voor mij dan leven. Dus daar begin ik nu ook maar mee. En ja, schrikt u niet, waar ik nu mee begin, dat is een liedje wat u allemaal kent, allemaal. En uw leven lang, maar u weet waarschijnlijk niet wie het gecomponeerd heeft en ook niet wie het geschreven heeft. Daar wou ik mee beginnen. Knaapje zag een roosje staan. Kent iemand dat? Weet u wie dat gecomponeerd heeft? Schubert. En wie het geschreven heeft? Goethe. Goed zo. Het is een pak van mijn hart. Toen ik dat las, dan denk ik, dan kan ik het makkelijker naar voren brengen. Want ik dacht werkelijk eerst, het is een of ander volksliedje. Maar mijn volgende boek, dat gaat over Kuan Yin, dat begint met een paar regels uit dat gedicht. U weet misschien waar het in het Duits zegt. Het gaat over een jongen. En Goethe heeft het geschreven toen hij redelijk jong was. En hij zal wel erg door iemand geraakt geweest zijn. En dat zal wel kortsluiting gegeven hebben en heel pijnlijk voor allebei. Dat is een ontmoeting met heel veel, met pijn zal ik maar zeggen. En ik denk dat Goethe zo authentiek en eerlijk was dat hij later ook ontdekte dat het op veel meer van toepassing was. Maar de woorden waar ik dan mijn volgende boek mee begin, dat is Knaaplein sprach, ich breche dich. Ja, hij ziet een roosje op de hei. En hij is zo geraakt door die roos. Daar die roos op de hei. Dat hij die wil bezitten. En grijpen. Of begrijpen. Zo. En hij plukt. En hij zegt, ich breche dich. En Reusling sprach, ich steche dich. Dass du ewig denkst an mich. Und ich will's nicht leiden. Ja, en dan. De volgende is dan. En de jongen, hij plukt dan toch dat bloempje. En de roos die steekt dan. En moest er eeuwig lijden. En dat kan natuurlijk van toepassing zijn op zoiets als geraakt zijn door iemand zoals Goethe toen hij, ik denk dat hij 29 was. Dat kan iets heel persoonlijk zijn. Maar tegelijk is het zoveel meer. Dat du ewig denkst an mich. Dat moet zoiets van pijn zijn of van geraakt zijn of dat het voor mijn gevoel met heel de werkelijkheid te maken heeft. Hoe gaan wij daarmee om? Ik voel nou al dat ik de neiging heb toch maar weer naar een zen-tekst te grijpen. Maar dat doe ik nou even niet. Ik wil zeggen hoe die tekst voor mij tot leven gekomen is. Deze tekst die ik dus al heel lang ken. Want het komt niet, voor mij is het niet levend geworden door dat liedje. Wat ik al zo lang ken. Ik denk vanaf mijn 14e of zo. Maar ik heb niet zo lang geleden een uitzending gezien op de televisie. Toen ik bij Pat en Karen was. En die hebben hem op de DVD. En ik geloof dat Pat ook beloofd heeft dat hij voor mij een uitbrander of weet zoiets. zoiets zou maken. Ja, en, zoiets. Ja. En dat, die uitzending heeft mij zo geraakt. En misschien heeft u hem ook gezien. Het was op de Nederlandse televisie in Wintergasten. Kijkt iemand er wel eens naar? En dat was een programma over een Amerikaanse transgender zanger, Anthony Hegarty. Ja, ik had er nooit van gehoord. Ik vond de hele uitzending heel indrukwekkend en bijzonder. En ik vond dat zo'n authentieke en pure zanger, de voorbeelden die hij aanhaalde, zoals hij sprak over het leven en zoals hij zong en de inhoud van zijn liederen. Nou, dat was echt een beetje een openbaring. Het was iemand die geen enkele religieuze, ideologische taal hanteerde, niet christelijk of zo. Maar voor mij was het zo religieus, in de diepste zin. En hij liet een aantal dingen zien die hem geraakt hadden, filmfragmenten. En daar was een filmfragment bij, en dat had alles te maken met dit liedje, van een Japanse danser, van in de 90. Een broodmagere, bijna skeletachtige man, zo breekbaar als dat roosje zelf. En hij was gekleed in Victoriaanse vrouwenkleding en het was in een berglandschap. En hij bleek, naderhand, werd dat ook verteld, hij is een van de uitvinders van de boeterdans. Dat is het gaat terug op een heel oude, eeuwenoude Japanse manier van dansen. En hij beelde dit lied uit. Dit lied werd gezongen. In het Duits. Maar op het moment dat ik dat hoorde, drong dat niet eens tot me door. Maar zoals hij dat uitbeelde, dat heeft me zo diep geraakt. Ik heb intussen dat filmpje, denk ik, het is op YouTube te vinden, wel 10 of 15 keer bekeken. Want terwijl dat gezongen wordt, beeldt hij dat uit. He, als zo'n fragiele mens, een man. In de bergen. Alleen. En dan ziet hij een roos op een bergwand. Een roos. En hij plukt die tak van de roos. En hij is gewoon in extase om die tak die hij geplukt heeft. En ineens wordt dat anders. Ik dacht dat de film even onderbroken werd. Dat er iets niet klopte met de techniek. Maar ik heb pas achteraf ontdekt. En dat is ook sterk. Dat op dat moment iets gebeurt. Ik heb het pas gezien bij het terugdraaien. Op dat moment, wat is dat? Ik moet twee keer kijken. Dat is maar eventjes, ik denk, 1,5 seconde, zie je een oog van een stervend paard. Of zoals in sommige Japanse en Koreaanse films over Zen, van het oog van de os die ineens ontwaakt. Maar je ziet zo'n groot vragend oog. Ik heb het 1 keer in mijn jeugd gezien dat een paard op straat lag en stierf. En ik heb die uitdrukking onthouden en daarom combineer ik daarmee. Even zie je dat oog. En daarna is die man die roos plukt veranderd. Die roos is afgebroken en hij is gebroken. Hij staat daar ontzet met wat hij gedaan heeft. Hij weet het, hij is gestoken. Gebroken en gestoken. En hij weet niet wat hij moet doen. En tenslotte plant hij die roos terug in de aarde. Maar het is dood. Het is als een grafsteen. En het enige wat hij kan doen, misschien herinner jij je, hij heeft zo'n rode Victoriaanse vrouwenhoed, die legt hij daar neer als een bloem bij een graf. En dan staat hij daar ontzet en dan loopt hij weg. Ontzet. En het einde van het beeld is dat hij met de handen omhoog geslagen tegen die rotswand staat. Dat is het hele filmpje. Maar ik kan het niet vertellen zoals het uitgedrukt wordt over dat liedje, wat dat betekent. En ineens besefte ik voor hem, voor deze Kazuo Ono, die Japanse danser, moet dat veel meer geweest zijn. Wat ik over hem gelezen heb is dat hij is kunstenaar allereerst, misschien is hij allereerst religieus mens. Hij voelt zich boeddhist en hij voelt zich christen. En hij staat in allebei. En hij moet dus ook weten hoe breekbaar het is als twee religies elkaar raken. Net zo breekbaar als wanneer twee mensen elkaar raken. Dat is zo kwetsbaar, daar moet je zo voorzichtig mee omgaan, dat ik in die film niet anders kon zien als een uitdrukking van kijk uit voordat je denkt dat je het begrijpt. Waar het in het leven om gaat. En het leven, sorry voor dat woord, voor mij is dat een veel warmere uitdrukking dan het niets of de leegte of het absolute. Daar word ik niet heet van en koud van ook. En misschien nu ook niet. Maar wat ik ooit, en toch maar iets van de zen, ooit heeft een Chinese meester op de vraag wat dan die werkelijkheid was die het zen-boeddhisme blootlegde, dat hij eruit riep met kracht, it is alive, het leeft, alles leeft. En dan moeten we er dus heel voorzichtig mee omgaan. En dat beelde die danser uit. En dat beelde dat liedje uit. En dat heeft natuurlijk te maken allereerst met elke ontmoeting. Met heel de werkelijkheid, maar ook met elke ontmoeting. Want wie ontmoeten wij eigenlijk? Ik moet erbij zeggen, het is een woord wat in de boeddhistische traditie niet zo heel veel gebruikt wordt, ontmoeten. Maar voor mij, hoe ouder ik word, of het nou boeddhistisch niet of wel is, dat interesseert me niet meer. Voor mij is dat het diepste wat er is. Dat er ontmoeting is. Dat er een ander is. En dat die goddank een ander is. En niet dat ben jij. Hè? Dat is waar, op een ander vlak. Maar dat andere vlak, daar kan ik niet altijd ademen. Want dat andere vlak is niet daarboven en daarbuiten. Dat is tegelijkertijd hier. En hier leeft het. En hier ontmoet ik anderen, die goddank anderen zijn. En dat maakt tegelijk heel erg kwetsbaar. Want wij weten niet wie wij zijn. Net zo min als dat die Japanse danser weet wat hij doet als hij die roos plukt. Wat plukt hij? Wat denkt hij te grijpen of te begrijpen? Wat doen wij met een ander of soms ook met onszelf? Hè? Want wij hebben ook in de General Prayer, dat gebed wat we 's morgens lezen, daar staat het er ook in. Elke geweldpleging tegenover onszelf of hardheid en tegenover anderen. En ik moet zeggen, als ik eerlijk ben, en ik word toch volgend jaar 80, als ik naga hoe vaak ik wel oordelen had en meningen had en die weer opzij heb moeten schuiven. En hoe vaak ik blinde vlekken gehad heb. En hoe lang dat nog altijd opnieuw een leerschool is. Gelukkig maar, elke keer opnieuw, dat ik daar nooit mee klaar ben. Want een ander, en ik ook, wij zijn onbegrensd en bodemloos. En zoals mijn Koreaanse meester altijd zei, wie zijn wij? Don't know, don't know. Dat klinkt mooi, dat klinkt makkelijk, en een beetje als een anekdote. Maar ik weet, toen ik voor de eerste keer bij Masao Abe kwam, en dat was in een behoorlijke ontreddering, ook al was ik toen dat prof in Leuven, ik had het gevoel dat ik geen enkel houvast was. En dat ik niet gedragen was, door niets, door mezelf niet, door niets. En dat heb ik er ook tegen hem geuit. En eerst was zijn enige vraag aan mij, wie ben jij? Nou, ik heb het al zo vaak verteld, maar voor mij is dat zo indrukwekkend geweest, omdat ik ontdekte hoe ik op allerlei manieren probeerde te omschrijven wie ik was. Eerst een beetje positief, dat is natuurlijk altijd het beste, een visitekaartje, maar naderhand juist heel negatief. Dat was voor mijn gevoel eerlijker, maar dat klopte ook niet. Dat klopt ook niet. Dat is, maar ik heb uiteindelijk, en dat duurde lang, voordat ik kon zeggen, wie ben jij? Kun jij jezelf zien? Je kunt de buitenwereld zien, maar kan een oog zichzelf zien? Hij moest zo lang doorgaan, tot ik eindelijk, en dat was echt of de grond onder je weg valt, als je dat echt meent, niet als je het leest in een boekje, dan kun je zo napraten. Maar toen ik moest zeggen, ik weet het niet. Precies, ik weet het niet. En dat wij moeten ontdekken, en dat is toch waar heel de religieuze traditie getuigenis van geeft, dat wij bodemloos zijn. Grenzeloos. Bodemloos. Meer dan alles wat ons ik is. En dat ik is ook nodig om te overleven, allemaal goed. Maar wij zijn tegelijk oneindig meer. En in ons verlangen. En in ons gemis. En in ons reiken naar ontmoeting. En in alles. Ja, in onze diepste hoop. En ons diepste vertrouwen. Maar als dat zo is, hoe kan ik dan oordelen? Hoe kan ik ook over mezelf oordelen? Ik heb dat ooit, om toch maar even Dogen erbij te halen, wat past altijd, dat is een opmerking, ik heb dat een keer in een artikeltje gebruikt, 15 jaar geleden, dat Dogen ergens zegt, hoe kunnen wij überhaupt over een ander oordelen? Wij kennen onszelf niet eens, dat is dat, hè. Wij kennen onszelf niet. Dat kan beklemmend en bedreigend zijn. Ik kan mijzelf niet checken. Ik kan nooit zeggen, prima jongen. Ik kan evenmin zeggen, Het enige wat ik kan zeggen als het bodemloos is, dat is een kwestie van vertrouwen. En een beetje vertrouwen, dat kan niet. Dat kan niet. Overgave, dat betekent, en dat is wat Massou Abbé mij ook duidelijk probeerde te maken, maar dat drong niet eens tot me door, een beetje wel, you are accepted just as you are. You are accepted just as you are. Iedereen. Met al die etiketjes en plaatjes die ik allemaal in de prullenbak kon gooien. Dit voor alles. Het christendom zal het al anders uitdrukken. Hè? God heeft ons lief gehad voordat wij zelf een besef kregen van onszelf en van God. Zoiets. In het boeddhisme, niemand valt uit die oneindige gelofte van Kuan Yin of Amida Buddha. Dat is natuurlijk allemaal maar stamelen. Het liefst gebruik ik mijn eigen uitdrukking, want dat is voor mij de levendste ontdekking op een moment waarop ik mij het meest verloren voelde en toen het omkeerde, laat ik het maar zo zeggen, helemaal niet als een ervaring, zoiets van 30 op de schaal van Richter, was helemaal geen Richter bij, maar het was, je kunt er niet uitvallen. En soms denk ik, het enige wat ik in mijn leven zou zeggen, dat is wat ik ten diepste zou willen uiten. Niemand kan eruit vallen, nooit. En de garantie is, ik kan dat niet benoemen. Alleen al het feit dat er soms in het leven uitingen zijn, ook in de concentratiekampen van liefde en van aanvaarding en van gehoord worden. Dat er een mens is geweest die mij hoorde en die in elk geval mij opving. Iedereen kent ergens dat gegeven. En dan terug naar dat raadselachtige wat wij zijn en het omgaan en het raken aan elkaar en die kwetsbaarheid en de blinde vlekken die we hebben. Want ik kan dat wel weten, je kunt er niet uitvallen en ik kan weten dat ik niet oordeel. Het is bijna een tweede natuur. Wij grijpen dingen, wij begrijpen dingen, wij brengen dingen in kaart. Het is overzichtelijk, voor een stuk moet dat. Natuurlijk, ik heb niks aan een tandarts die tegen mij zegt, wat een bodemloze afgrond. Nee, dan moet hij echt zijn tanden gebruiken enzovoorts, liever niet. Maar dat is 100% nodig. En het denken is 100% nodig. Maar wezenlijk ontstijgen wij daaraan zo totaal. Zo totaal. Dat is, zal maar zeggen, niet ik. In het boeddhisme wordt dat tamelijk strak verwoord. Daarom haal ik niet meer teksten daarvan aan. Elk getuigenis in de klassieke zenteksten is een oproep, een uitdaging om dat unieke te beseffen. Dat volkomen unieke. Zoals in het christendom in de Apocalypse staat. Iedereen heeft een steentje met een tekst die niemand kan lezen. Alleen de eeuwige en jij. Dus ik kan dat ook niet lezen. Ook niet bij de mensen die me het meest nastaan. Ook niet bij mijn kinderen. Ik kan het niet. Dat is hun geheim. En ik haal dat zo nadrukkelijk aan omdat ik mij... Daar begon ook mijn zenweg mee in Japan. Dat ik me heel erg... een van mijn kinderen heeft het wel eens zo verschrikkelijk moeilijk gehad. Dat ik echt geen raad wist. En dat ik toch dacht iets te moeten doen en te moeten oordelen. En ik weet nog wat ik toen te horen kreeg. Ga niet staan tussen hem en de eeuwige. Kom er niet aan. Dat is heel moeilijk. En tegelijk, en precies daarin, als jij jezelf niet kent, als wij grenzeloos zijn, dan kun je nooit zeggen, ik ben machteloos. Tegenover niemand. Dat is de andere kant. Ik weet niet hoe, dat wist ik ook niet. Wat moet ik doen om iemand te helpen als menselijkerwijs alles onmogelijk is? Maar zo Abbé vertelt met het. Als je niks meer kunt, later heb ik dat ontdekt in de Avatamsaka Sutra, dan ga jij zitten. Dan zit jij daar voor hem en voor al de anderen. En check het niet of jij kunt bewijzen dat het werkt. Dat is een sprong. Dat is een sprong van geloof. Maar het is iets wat je levend kunt houden. Tegen alles in. Als niets meer mogelijk lijkt. Dat is de kracht van Kierkegaard bijvoorbeeld in dat boek. Maar ook van Shestov. En ook van Isamatsu. En vooral ook van Nagarjuna. Dat het onmogelijke mogelijk is. Al kan ik niet checken hoe het werkt. Wanneer het werkt. Wat het teweeg brengt. Maar dat is die grenzeloze verbondenheid. Dat is de positieve kant. En het andere is... Als een ander een universum is. Een uniek universum. Dat heb ik trouwens van een Russisch schrijver. Hè? Wat die danser uitbeeldt met het gedicht van Goethe. Dat heb ik in andere getuigenissen uit de literatuur ook gehoord. Nogmaals, voor mij is het daardoor dichterbij gekomen. Niet eens door die zenteksten. Vroeger wel, in elk geval nu niet. En een van die teksten, dat is van een Russisch schrijver die ik ook ontmoet heb, een Sovjet schrijver, een zogenaamde atheïst, die ook zegt, elk mens is een volledig universum. Hij gaat erg tekeer tegen Dostojevski, dat moet hij weten. Die Dostojevski die dan zegt, als er geen God is, dan is, wat is de mens dan nog? Maar hij zegt, elk mens is zo'n, zeg maar, goddelijk wezen. Zo'n uniek universum. Niemand ziet het universum zoals u. Dat klopt, dat staat ook in Casus 9 in de Pia Nu, dus het zal wel waar zijn. Iedereen is een uniek universum. Dus als twee universa dichter bij elkaar komen, moeten we uiterst voorzichtig zijn dat er iets niet knapt, dat het onbeschadigd blijft. Dus u ziet, dat zijn precies dezelfde beelden van een Sovjetdichter over ontmoeting die in dat gedicht staan van dat roosje. En die danser uitbeeldt. En ik heb dat ook nog een keer, later nog, teruggevonden bij de schrijver die ik gisteren noem, Ter Borch. Ik zou dat echt aan iedereen aan kunnen raden om dat te lezen. Vooral dat verhaal, het gezicht van Pignafial. Dus hij was een diplomaat en ik denk niet dat het een makkelijke man was, maar ik heb ooit dat verhaal gelezen. Nou, wie is eigenlijk wel makkelijk? Ja. Ik pak laatst een zenmeester van de Japanse richting. En toen was er een derde bij en die zei, nou die en die, dat vind ik toch een grote idioot. Of een derde. En toen zei hij, dat vond ik zo mooi, ach, het hele leven bestaat uit idioten. Dat is ook mooi, hè? Gelukkig maar. Dus nou, troost u in elk geval. Maar Ter Borch, die heeft in dat verhaal het begin, die eerste ontdekking, zit hij op een diplomatenvergadering op een hete dag in Madrid tegenover 7 mensen. En ineens ziet hij 7 afgronden tegenover mij. 7 bodemloze mysteries. Ik heb het nooit gezien. Ik ken ze zo lang. Het is of ik ineens iets ontdek. Onpeilbare andere wezens. En dan beseft hij hoe voorzichtig hij moet zijn. Zo voorzichtig dat zijn hele leven een wending neemt. Hij laat alles achter. Hij zegt, als je dat eenmaal ontdekt heeft, ja, dan moet je op weg gaan. Zo intens is de ontdekking, wat is een ander eigenlijk? En dat is natuurlijk wat mij raakte in die uitdrukking, in die ontroerende uitdrukking van die dansen. Misschien moet ik het eigenlijk daarbij laten. We hebben allemaal te maken met anderen. We hebben allemaal te maken met ons die ingekeerde neiging om verwachtingen te hebben. De Saint-Exupéry schrijft, die heb ik gisteren ook genoemd daar, in dat laatste boek wat niet in het Nederlands gepubliceerd is, ook heel ontroerend over, is het niet dat uit echte ontmoeting, hè, ik heb verteld dat hij zegt, God geeft geen antwoord. En wij willen een antwoord. Maar toen ontdekte hij de genade van een gebed waarop je niet een antwoord krijgt. Dat betekent niet dat alles niet leeft en luistert, maar het is totaal anders. Hij weet het ook niet, maar er verandert iets in hem, in alles. Hij zegt dat zelfs ook, maar als ik, later praat hij ook over gewone ontmoetingen. Dat maakt het zo levend, niet alleen dat daarboven, gewoon op, hij beeldt dat ook uit, elke ontmoeting met een meisje, hij zegt, ik heb jou gezien, naakt in mijn woestijn, en ik probeerde jou achterna te rennen, en mijn hand op te leggen, maar toen ik je aanraakte, toen was ik er niet meer. Maar als ik je niet aanraak, ontsluiten zich de velden, en dan ontsluit zich het leven, als ik je niet aanraak. En dan gaat hij erover verder, misschien moeten wij ontdekken dat gaven, geven, zo dicht ligt bij liefde. Niet dat dat makkelijk is, hè. Ik kan dat nou makkelijk zeggen, maar ik weet zelf, het zit ook diep in ons om iets terug te verwachten. Zo diep. Maar hij zegt wel dat het voor hem een levenslange oefening is. Hè, voor Exupéry, een levenslang. Hij zegt er zelfs bij, het is moeilijk om mens te worden, om dit te ontdekken, dat als ik lief heb, als ik geraakt ben, dat ik niet iets terug verwacht. Niet een aanraking, niets. Dat is iets zo waar eindelijk de ruilhandel, de afzichtelijke ruilhandel, iets terugkrijgen uit verdwenen is. En nogmaals, hij herhaalt steeds, het is maar, ook al is het een woestijn, elke keer opnieuw proberen. Dat deze getuigenissen allemaal iets zeggen over wat ik toch het grootste wonder vind, dat er ontmoeting is. En een ander is, dat maakt misschien iets duidelijk, ja, van het grootste mysterie van het leven. Misschien moeten we zomaar terug de stilte ingaan.